Well, yesterday we looked at the three untils.
Gisteren hebben we gekeken naar drie keer tot dat.
The three signs or footsteps of Jesus' return.
De drie tekenen of voetstappen van de terugkeer van Jezus.
Like my friend Reverend Simon Ponsonby.
Net als mijn vriend Simon Ponsonby.
We can see that the end times only make sense with Israel.
Zien we dat de eindtijd alleen betekenis krijgt als we ook de rol van Israël erin erkennen.
But not just Israel. Two signs specifically relate to Jerusalem.
Maar het gaat niet alleen over Israël in het algemeen, want twee tekenen gaan specifiek over Jeruzalem.
So Luke 21:24 says that Jerusalem will be trampled until the times of the Gentiles are fulfilled.
Dus Lucas 21:24 zegt dat Jeruzalem vertrapt zal worden totdat de tijden van de heidenen vervuld zijn.
And Matthew 23:39 says that Jerusalem will see Messiah when they say welcome in the name of the Lord.
En Matthäus 23 vers 39 zegt dat het Joodse volk de Messias niet meer zal zien totdat ze zeggen dat hij welkom is.
So this city is part of our name as well as TJC2.
En deze stad is onderdeel van onze naam als TJC2.
We work towards a second council in Jerusalem.
Wij werken er naartoe dat er een tweede vergadering gaat plaatsvinden in Jeruzalem.
But why not just a second council about the Jews?
Waarom niet gewoon een tweede vergadering over de Joden in het algemeen?
Does it matter where the council happens?
Maakt het dan iets uit waar die vergadering plaatsvindt?
There have been many great church councils.
Er zijn veel grote kerkconcilies geweest in de geschiedenis.
Nicaea of Nicea, Chalcedon, Chalcedon, Augsburg, Westminster, Dordrecht, Vatican II. Oh,
dat zijn er heel wat. Nicea, Chalcedon en Augsburg en
Dordrecht,
Dordrecht. Het Vaticaans Concilie.
And many more that we haven't been mentioned.
En nog heel wat die ik verder niet genoemd heb.
So why did it matter to Jesus that a Jewish Jerusalem is a sign of his return?
Waarom maakte het voor Jezus een verschil dat hij een Joods Jeruzalem noemt als een teken voor zijn terugkomst?
Church history can be told across many world cities.
De kerkgeschiedenis vindt plaats in allerlei steden van de wereld.
But Jewish history is centered on Jerusalem.
Maar de Joodse geschiedenis is gecentreerd op Jeruzalem.
So let's just briefly look at the history of Jerusalem.
Dus laten we kort even kijken naar de geschiedenis van Jeruzalem.
Jerusalem began as a Jewish city when David conquered it.
Jeruzalem begon als Joodse stad toen David de stad veroverde.
Before that, it was a Canaanite city, but he made it the capital city of Israel.
Voor die tijd was het een stad van de Canaanieten, maar hij maakte het tot de hoofdstad van het Verenigde Israël.
And he also prepared for his son Solomon to build a temple in that city.
En hij maakte ook alle voorbereidingen dat zijn zoon Salomo in die stad de tempel kon bouwen.
So after Solomon's temple was destroyed, then Zerubbabel's temple was built, and then it was changed by Herod.
En nadat de tempel van Herodes vernietigd was, werd een tijd later onder Zerubbabel de tempel weer opgebouwd, die uiteindelijk door Herodes herbouwd werd.
So the temple has always been based in Jerusalem. That is the center of Jewish worship.
Dus de tempel is altijd gebaseerd geweest in Jeruzalem en dat was dus het centrum van aanbidding, van het zoeken van God voor het Joodse volk.
And for that reason, there is a Jewish tradition to mourn over Jerusalem and over the loss of the temple.
En om die reden is er een Joodse traditie om te treuren over het verlies van Jeruzalem en het verlies van de tempel.
So on the 9th of Av, the 9th day of the month of Av, there is a fast about the loss of Jerusalem and the temple.
Op de negende van de maand af vindt er een vaste dag plaats met rouw voor de verwoesting van beide tempels in Jeruzalem.
And even in Jewish weddings, the happiest time in someone's life.
En ook tijdens het Joodse huwelijk, en dat is toch de meest blije dag in het leven van iemand.
There's a glass that is smashed to represent the sorrow over the loss of Jerusalem.
Dan wordt een glas gebroken als teken van het verdriet wat er is over het feit dat Jeruzalem verloren is.
Jewish people all around the world build their synagogues in the direction of Jerusalem.
Joodse mensen over de hele wereld, wanneer ze een synagoge bouwen, dan is die gericht op Jeruzalem.
And just as Jewish people pray towards Jerusalem, they're also buried with their feet towards Jerusalem.
En zoals Joodse mensen bidden gericht op Jeruzalem, zo willen ze ook graag begraven worden met hun voeten gericht op Jeruzalem.
So that when they rise again, they'll be standing in the right direction to go towards Jerusalem.
Zodat wanneer de opstanding van de doden plaatsvindt, dat ze dan gelijk gericht zijn op Jeruzalem.
In Passover every year, the service finishes with next year in Jerusalem.
De Pesach Seder, die ieder jaar plaatsvindt, die wordt afgesloten met het uitspreken van volgend jaar in Jeruzalem.
So Jerusalem has been the center of Jewish life since King David.
Dus Jeruzalem ligt in het centrum van het Joodse leven vanaf de tijd van koning David.
But why did David choose Jerusalem?
Maar waarom koos David nou net Jeruzalem uit?
If we look in the book of 1 Samuel,
als we kijken naar 1 Samuel,
chapter 17,
hoofdstuk 17.
The story of David and Goliath finishes with David bringing Goliath's head to Jerusalem.
Dan eindigt het verhaal van David die Goliath overwint ermee dat David het hoofd van Goliath naar Jeruzalem brengt.
Now some scholars say that's just a mistake because Jerusalem wasn't Jewish then.
Nou, sommige Bijbelgeleerden zeggen: "Oh, dat is een vergissing in de tekst, want Jeruzalem was toen helemaal nog niet in handen van het Joodse volk."
But actually it makes sense as a prophetic sign.
Maar als je dat ziet als een profetisch teken, dan heeft het wel degelijk een zinvolle plek.
In that time, Jerusalem was the final city that had not been conquered by the Jewish people.
In die tijd was Jeruzalem de laatste stad die nog niet overwonnen was door het Joodse volk.
So when David defeated Goliath, the great enemy of Israel,
dus toen David Goliath overwon, de grote vijand van Israël,
he took his head to Jerusalem as a threat, saying, "I will get you next."
Toen nam hij zijn hoofd mee naar Jeruzalem als een bedreiging voor de stad, als het ware om te zeggen: jullie zullen als volgende ingenomen worden.
So why was Jerusalem important?
Waarom was Jeruzalem dan belangrijk?
In fact, it was the earliest city dedicated to the worship of God.
Het was de eerste stad die toegewijd was aan de aanbidding van God.
And this was true even before Abraham came into the land.
En dat was al zo voordat Abraham het land binnentrok.
When Abraham came to Salem, as it was called,
toen Abraham kwam bij Salem, zoals de stad toen genoemd werd,
he met Melchizedek, who was king of Jerusalem.
Ontmoette hij daar Melchizedek, de koning van Salem, van Jeruzalem.
And he was blessed by Melchizedek.
En Melchizedek zegende Abraham.
So Jerusalem is not originally a Jewish city.
Dus Jeruzalem is oorspronkelijk niet een Joodse stad.
It belongs to God and God gave it to Israel.
Maar dat is de stad behoorde toe aan God en God heeft de stad aan Israël toevertrouwd.
And therefore when David conquered Jerusalem,
en daarom toen David Jeruzalem uiteindelijk in de geschiedenis veroverde,
that completed the capture of the whole land of Canaan.
Was dat de vervulling van de verovering van het hele land Canaan.
And therefore it was a sign of God's victory over all of his enemies.
En daarom was dat gelijk een teken van de overwinning van God over al zijn vijanden.
Just as it was then, so it will be in our generation.
Zoals het toen was, zo zal het ook zijn in onze generatie.
Jesus' conquest of all the nations of the world.
Jezus is veroveraar van alle landen van de wereld.
Will be completed when Jerusalem itself recognizes him as king.
Maar die verovering vindt pas zijn voltooiing wanneer ook Jeruzalem zelf zich onderwerpt aan de koning der koningen.
But Jerusalem doesn't just have Jewish or Old Testament importance.
Maar Jeruzalem heeft niet alleen belang voor de Joden, als het ware voor het Oude Testament.
It also is important for all of Jesus' followers, including Gentiles.
Jeruzalem is ook van belang voor alle volgelingen van Jezus, inclusief de gelovigen uit de volkeren.
So Jesus died in Jerusalem.
Jezus is gestorven in Jeruzalem.
He rose again in Jerusalem.
Hij is opgestaan in Jeruzalem.
He ascended from the Mount of Olives next to Jerusalem.
Hij is opgestegen naar de hemel vanaf de Olijfberg die net naast Jeruzalem ligt.
And that actually is the story of Luke's gospel.
Zo vind je dat in het evangelie van Lucas terug.
The whole gospel of Luke is written to describe Jesus' journey towards Jerusalem.
Het hele evangelie van Lucas is zo gecomponeerd dat het de reis beschrijft van Yeshua naar Jeruzalem.
And Jesus said, no prophet can die outside of Jerusalem.
En Jezus zei, geen profeet kan sterven buiten Jeruzalem.
But then Luke's second book, the book of Acts.
Maar dan het tweede boek van Lucas, het boek Handelingen.
Starts in Jerusalem. And goes out to the ends of the earth.
Begint in Jeruzalem en vervolgt dan en gaat dan door en dan kom je terecht aan de hoeken uit de vier hoeken van de wereld.
It finishes in Rome because from Rome you could get to everywhere in the world.
Het eindigt in Rome omdat je vanuit Rome overal in de wereld naartoe kan gaan.
So the book of Acts describes the importance of Jerusalem also.
Dus het boek Handelingen benadrukt ook het belang van Jeruzalem.
Pentecost happened there when the Holy Spirit was poured out in Jerusalem.
Pinkster heeft daar plaatsgevonden toen de Heilige Geest werd uitgestort in Jeruzalem.
The first Jerusalem Council happened there when Gentiles were welcomed in.
De eerste Jeruzalem-vergadering vond daar plaats in Jeruzalem, waarbij de gelovigen uit de volkeren welkom werden geheten in de Joodse geloofsgemeenschap.
And when Jesus left from the Mount of Olives, the angels said he will return to Jerusalem in the same way he left.
En toen Jezus wegging, naar de hemel ging, vanaf de Olijfberg, verschenen daar die twee engelen die vertelden dat hij op dezelfde wijze weer zal terugkomen waarop hij is opgestegen.
So the story of Jerusalem doesn't finish with the book of Acts.
Dus het verhaal van Jeruzalem beëindigt niet in het boek Handelingen.
Most people assume that after the Gentiles came in, then Jerusalem wasn't important anymore.
De meeste gelovigen gaan ervan uit dat nadat
many Christians think that after the Gentiles came in, Jerusalem is not important anymore.
Ja, heel veel gelovigen geloven dat nadat de niet-Joodse gelovigen binnenkwamen in de geloofsgemeenschap, dat het belang van Jeruzalem is weggevallen.
And Jesus did say to the Samaritan woman.
En Jezus zei tegen de Samaritaanse vrouw.
The time is coming when you will no longer worship God on this mountain or in Jerusalem.
Er komt een tijd dat God niet meer aanbeden wordt op deze berg of in Jeruzalem.
Because the Father is looking for worshippers.
Want de Vader zoekt aanbidders.
Who will worship in spirit and in truth.
Die hem aanbidden in geest en waarheid.
Now what Jesus was saying was not that Jerusalem is no longer important.
Nou, Jezus zei daarmee niet dat Jeruzalem niet meer belangrijk was.
He was saying that Jerusalem is not necessary in order to worship God.
Wat hij aangaf is dat Jeruzalem niet noodzakelijk is om God te kunnen aanbidden.
And the Jewish people know that.
En de Joodse volk weet dat.
Obviously, when the temple was destroyed, you couldn't worship God there anymore.
Het was duidelijk toen de tempel verwoest werd dat je God daar niet meer kon aanbidden.
But Jesus is saying that for Samaritans and for Jews.
Maar Jezus zegt dat de Samaritanen en de Joden.
It is the way that we worship that is important to God.
Dat de manier waarop we aanbidden zo belangrijk is voor God.
That's not saying that God doesn't still pay attention to Jerusalem.
Maar het zegt niet dat er geen belang meer ligt bij Jeruzalem, dat God Jeruzalem niet meer belangrijk vindt.
And obviously Jesus will return to earth at one particular place.
En het is duidelijk als Jezus terugkomt op aarde dat hij dat op één specifieke plaats zal doen.
He can't return everywhere in the world at one time.
Hij kan niet overal tegelijk over de wereld terugkeren.
So Jerusalem is the place where he will return.
Jeruzalem is de plaats waar hij zal terugkeren.
And that so many Jews are buried on the Mount of Olives.
En zoveel Joden laten zich begraven op de Olijfberg.
So that they can have front row seats when Messiah comes into Jerusalem.
Zodat ze helemaal vooraan staan wanneer de Heer terugkomt in Jeruzalem.
So the nations of the world are still waiting for Jerusalem to be restored.
Dus de volkeren van de wereld wachten nog steeds op het moment dat Jeruzalem weer hersteld zal worden.
In Zechariah chapter 12.
In Zechariah hoofdstuk 12.
The prophet Zechariah says that God will make Jerusalem a cup of reeling.
Daar zegt hij dat God Jeruzalem zal maken tot een beker van bedwelming.
To all the peoples around. This is verse 2.
Voor al de volkeren rondom. En dat staat in vers 2.
And in verse 3 it says it will come about in that day that I will make Jerusalem a heavy stone for all the peoples.
Hoofdstuk 12 vers 2 en 3. En vers 3 staat dan: op die dag zal het gebeuren dat ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken.
All who lift it will be severely injured, and all the nations of the earth will be gathered against it.
Allen die hem optillen zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen, en alle volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen.
It really doesn't make sense looking at the world today.
Het heeft geen betekenis als we naar de wereld kijken heden ten dagen.
Why the attention of all the nations is so much on Jerusalem.
Waarom er zoveel aandacht geschonken wordt door de volkeren op de stad Jeruzalem.
It was said until recently that the most significant conflict in the world is in the land of Israel.
Tot recent werd er altijd gezegd dat het belangrijkste conflict in de wereld plaats had in Israël.
And many world leaders have thought that they will be the one to bring a solution to the conflict.
En heel wat wereldleiders meenden dat zij degene waren die dat conflict wel konden oplossen.
But they don't realize that the conflict over the land is really a conflict over the city of Jerusalem.
Maar wat ze zich niet realiseren is dat het conflict over het land binnen Israël een conflict is wat eigenlijk gaat over de stad Jeruzalem.
So there will not be a peace treaty where the Arabs and the Jews can live side by side.
Er zal geen vredesverdrag komen waarbij de Arabieren en de Joden gezamenlijk in het land zullen kunnen wonen, zij aan zij.
Because the question is, who is ruling in Jerusalem?
Want de vraag waar het uiteindelijk om gaat is: wie heeft er nu de macht in Jeruzalem?
And even within Jerusalem, the question is the old city.
En binnen Jeruzalem zie je dat het gebied waar het uiteindelijk om gaat is de oude stad van Jeruzalem.
Or East Jerusalem, as the Arabs call it.
Die door de Arabieren zo Oost-Jeruzalem wordt genoemd.
And the question there is, who will be worshipped on the Temple Mount?
En de vraag daar is op de Tempelberg: wie wordt er aanbeden op de Tempelberg?
So ultimately, the reason why Jerusalem is such a focus for the nations.
Dus uiteindelijk is de reden waarom Jeruzalem zo in de aandacht staat van de volkeren.
Is because Jesus has said he will reign from that city.
Omdat Jezus zegt dat hij zal regeren vanuit die stad.
He called it the city of the great king.
Hij noemt het de stad van de grote koning.
That's Matthew chapter 5 verse 35. Yes. Matthew 5 verse 35.
Matthäus 5 vers 35.
He calls Jerusalem the city of the great king.
Hij noemt Jeruzalem de stad van de grote koning.
Because a great king is an emperor who rules over other kings.
Want een grote koning is een heerser die regeert over andere lagere koningen.
So Jesus called Jerusalem the imperial city.
Dus hij noemt Jeruzalem daarmee in feite de keizerstad waar de hoogste regeerder zit.
And there will be an empire of Jerusalem when Jesus returns.
En er zal een groot wereldwijd rijk zijn wanneer Jezus terugkeert.
Jesus himself said so.
Jezus heeft het zelf gezegd.
So why is Jerusalem important?
Dus waarom is Jeruzalem dan zo belangrijk?
It's not on a trade route.
Jeruzalem ligt niet aan een handelsroute.
It doesn't have any natural resources.
Er zijn geen natuurlijke grondstoffen of hulpbronnen daar.
There's not much space to build in that area.
Er is niet zoveel ruimte om een ruime stad te bouwen in dat gebied.
The importance of Jerusalem is that it is God's choice, not man's.
Het belang van Jeruzalem ligt er werkelijk in dat het Gods keuze is, de stad die God heeft uitverkoren en niet de mensen.
In Psalm 132,
in Psalm 132,
verses 13 to 18,
vers 13 tot en met 18,
it says, "For the Lord has chosen Zion." He has desired it for his dwelling.
Daar staat, want de Heere heeft Sion verkozen, vers 13. Hij heeft het begeerd tot zijn woongebied.
This is my resting place forever. Here I will dwell, for I have desired it.
Vers 14. Dit is mijn rustplaats tot in eeuwigheid. Hier zal ik wonen, want naar haar heb ik verlangd.
God chose this city because he loves it and desires it.
God heeft deze stad uitgekozen omdat hij haar lief heeft en ernaar verlangt.
Not because man has chosen it.
Niet omdat de mens die stad heeft uitgekozen.
In fact, it's intended to humble the pride of men.
Het is in feite, de stad is uitgekozen om de trots van de mens te vernederen.
When all nations try and lift Jerusalem and fail.
Want alle naties zullen proberen om Jeruzalem te heffen en zullen daarin falen.
This choice still offends Christians.
Deze keuze is nog steeds een aanstoot voor veel christenen.
The God of Israel has chosen someone else's city.
Dat de God van Israël een stad van een ander volk heeft uitgekozen.
And another ethnic group.
En van een andere etnische groep.
This is what theologians call the scandal of particularity.
Dit is wat de theologen noemen het schandaal van de particulariteit.
But if the Jews are part of us as the church,
maar als de Joden deel zijn van ons als kerk, als gemeente,
then their story is also our story.
Dan wordt het een ander verhaal, want dan is hun verhaal ook ons verhaal.
And we can rejoice with them.
En dan kunnen we ons met het Joodse volk verheugen.
In Romans 15, Paul says that is the responsibility of Gentiles.
In Romeinen 15 zegt Paulus dat de verantwoordelijkheid is van de niet-Joodse gelovigen.
We need to rejoice with the people of God.
Dat wij ons verheugen tezamen met het volk van God.
Because God has fulfilled his promises to the Jewish people.
Want God heeft zijn belofte vervuld die hij aan het Joodse volk heeft gegeven.
And that means he'll be faithful to his promises that he's made to anyone.
En dat betekent dat hij ook trouw zal zijn aan de belofte die hij aan wie dan ook verder gegeven heeft.
So let's continue the story of the Jewish church that Ed-Jan began for us this morning.
Dus laten we het verhaal vervolgen van de Joodse gemeente, de Joodse kerk, waar Ed-Jan vanochtend over verteld heeft.
This is part of our story.
Dit is onderdeel van ons verhaal.
And the way this story is told is that the first three centuries parallel the last three centuries.
En er wordt gezegd over dit verhaal dat de eerste drie eeuwen van de kerkgeschiedenis een parallel vormen met de laatste drie eeuwen.
And those are separated by about 1,300 years.
En er zitten zo'n 1,300 jaar tussenin.
So you can imagine it like this.
Je kunt het zich zo voorstellen.
The beginning is A, B, C, D.
Aan het begin hebben we A, B, C, D gehad.
And then the 1300 years is here.
Dan zitten er die 1300 jaar tussenin.
And then again, D, C, B, A.
En dan gaan we terug, D, C, B, A.
So starting at the beginning.
We beginnen aan het begin.
The church began as wholly Jewish.
De kerk begon als volledig Joods.
Until just before the first Jerusalem Council.
Tot vlak voor de eerste Jeruzalemvergadering.
As Gentiles started to become followers of Messiah.
Toen begonnen ook niet-Joden volgelingen te worden van de Messias.
The first Jerusalem Council agreed that Gentiles could enter as Gentiles.
De eerste vergadering van Jeruzalem besloot dat de gelovigen uit de volkeren gewoon gelovigen uit de volkeren konden blijven, dus niet Joods hoefden te worden.
But very soon, Gentile believers in Rome and elsewhere became arrogant.
Maar al heel gauw werden niet-Joodse gelovigen in Rome en ook op andere plekken werden hoogmoedig.
They became ignorant of God's plans for Israel.
Ze verloren het zicht op het plan van God met Israël.
The book of Romans was written by Paul to deal with this big antisemitism that was starting.
De brief van de Romeinen is door Paulus geschreven om juist dit probleem aan te spreken en helder te maken naar de niet-Joodse gelovigen toe.
And then, before too long, Jerusalem itself was destroyed.
En toen werd kort daarop Jeruzalem vernietigd.
This happened in 70 AD and then again completely in 135 AD.
Dit gebeurde in het jaar 70 en toen nog eens en toen heel volledig in het jaar 135 van onze jaartelling.
And this was combined with the Romans requiring a tax.
En dit werd nog verbonden dat de Romeinen een belasting verplicht stelden.
Until the temple was destroyed,
totdat de tempel vernietigd was.
The Jewish people sent a contribution to the temple from all around the world.
Betaalde het Joodse volk een tempelbelasting jaarlijks. De Joden over de hele wereld betaalden die tempelbelasting.
And from the time of the temple being destroyed,
en vanaf het moment dat de tempel verwoest was,
the Romans said all of that tax needs to come to Rome now.
Zeiden de Romeinen vanaf dit moment moet die tempelbelasting die de Joden betaalden en die eerst naar Jeruzalem ging, die moet nu naar Rome gaan.
It was called the Fiscus Judaicus, the Jewish tax.
Dat heette de Fiscus Judaicus, de Joodse belasting.
And that was another reason for Jewish followers of Jesus to not want to be Jewish.
En dat was een andere reden voor Joodse volgelingen van Jezus om afstand te nemen van hun Jood zijn.
If the temple is destroyed, why are we sending money to Rome?
Want als de tempel verwoest was, waarom zou je dan geld aan Rome gaan geven?
At the same time, Gentiles around the Roman world.
Tegelijkertijd de niet-Joden verspreid over de hele Romeinse wereld
started to think, well, Jerusalem isn't important anymore.
Begonnen te denken, nou ja, Jeruzalem, dat is verwoest, dat is niet belangrijk meer.
There was a church in Jerusalem into the second century.
Er was een gemeente, een kerk in Jeruzalem tot in de tweede eeuw.
But Jewish bishops were finished after 135 AD.
Maar na het jaar 135 waren er geen Joodse bisschoppen meer.
So we have a whole Jewish church, Gentiles in Rome.
Dus we hebben eerst een volledig Joodse kerk, dan niet-Joden, niet-Joodse gelovigen in Rome.
And then the loss of Jerusalem.
Dan Jeruzalem dat verloren ging als stad.
Which also went along with the loss of the preeminence of the Jewish church.
Waardoor ook de hoofdrol die de Joodse gemeente, de Joodse kerk speelde, verloren ging.
Rome became the most important city.
Want Rome werd toen de belangrijkste stad binnen de kerkgemeenschap.
And then fourthly,
en dan ten vierde,
the Council of Nicaea in AD 324.
Het concilie van Nicea in het jaar 324.
It passed a ruling that formally excluded Jewish congregations.
Daar werden regels afgesproken waarbij Joodse gemeenschappen buitengesloten werden van de kerk.
It said that that churches were not allowed to celebrate Easter at the time of the Jewish Passover.
Daar werd gezegd dat Joods-Messiaanse gemeenschappen niet meer hun paasfeest mochten vieren op de Bijbelse datum van Pesach.
And Sunday was also established as the day of worship.
En zondag werd toen ook gesteld binnen het Romeinse Rijk voor de gelovigen als de dag waarop de diensten zouden plaatsvinden, waarop men zou samenkomen.
Because of these legal rulings, it became very difficult for Jewish congregations to keep meeting.
Vanwege deze nieuwe kerkregels werd het voor Joodse gemeenschappen, voor gelovigen met Joodse achtergrond, heel moeilijk om nog samen te komen.
So Jewish congregations stopped from the 4th century onwards.
Dus je ziet eigenlijk dat vanaf de 4e eeuw er geen Joodse gemeentes meer waren.
And then for the next 1300 years.
En dan de volgende 1300 jaar.
There was a continuity of individual Jewish believers.
Er waren wel nog op allerlei plekken individuele Joodse gelovigen.
But they were usually stripped of their Jewishness.
Maar als ze gelovig werden, dan moesten ze afstand doen van hun Joodse identiteit.
If they wanted to follow the Messiah, they had to give up being Jewish.
Als ze de Messias wilden volgen, dan moesten ze al het Joodse wat ze hadden, moesten ze afstand van nemen.
At the same time, there was a resistance among Jewish communities.
Tegelijkertijd, in diezelfde periode, zien we dat er een weerstand was onder de Joodse gemeenschappen.
Towards a Gentile Jesus.
Naar een verheidenste Jezus toe.
Now, the theologian Mark Kinzer.
Nou, de theoloog Mark Kinzer.
Points out that Jewish resistance to a Gentile Jesus.
Wijst erop dat de weerstand in de Joodse gemeenschappen naar een verheidenste, een ont-Joodste Jezus.
Was actually expressing faithfulness to the true Jewish Messiah.
Een uitdrukking was van trouw naar de ware Joodse Messias die men verwachtte.
So during that long period of time, we have two different expressions of Jews following Messiah.
Dus tijdens die lange periode van 1300 jaar hebben we twee verschillende expressies, manieren waarop Joodse volgelingen van de Messias gestalte gaven aan hun geloof.
Some individuals recognized Yeshua as the Jewish Messiah.
Sommige individuele gelovigen erkenden Yeshua als de Joodse Messias.
And many others didn't see the Messiah as Jesus, but they were still looking for Messiah.
En veel anderen zagen konden Jezus, de verheidense Jezus, niet zien als hun Messias, maar ze bleven wel verwachtingsvol uitzien naar de Messias.
But then, after those 1300 years, we start to see the restoration of Jewish congregations.
En na die 1300 jaar zien we een begin van herstel van Joodse gemeentes.
So firstly is the reappearance of Jewish congregations.
Dus eerst zien we een opnieuw verschijnen van Joodse geloofsgemeenschappen.
The earliest example of this,
het eerste voorbeeld daarvan,
was in that we know of so far,
althans waarvan wij tot nu toe kennis van hebben,
was in 1682.
Was in 1682.
In Pinchof in Poland.
In Pinchof in Polen.
And there were four rabbis who met together from different parts of Europe.
Daar waren vier rabbijnen die bij elkaar samenkwamen. Ze kwamen uit verschillende landen van Europa.
Two from Czech Republic, one from Turkey, and then they met in Pinchof with the rabbi there.
Twee vanuit de Tsjechische Republiek, één vanuit Turkije, maar ze ontmoetten elkaar in die stad Pinchof in Polen.
And they met on the 9th of Av, the day when the Jewish people mourn over the loss of Jerusalem.
En hun ontmoeting was op de 9e Av, de dag waarop het Joodse volk rouwt en treurt over de verwoesting van de twee tempels.
They felt the Holy Spirit had drawn them together. And God revealed himself to them at that time.
Ze ervoeren dat de Heilige Geest hen had samengebracht. En tijdens die bijeenkomst openbaarde God zich aan hen.
And they then began a secret network of Jewish believers in Messiah all across Europe.
Toen begonnen zij een ondergronds netwerk van Joodse gelovigen in de Messias verspreid over Europa.
In the 1700s, they connected with the community in Herrnhut.
In de jaren 1700 maakten zij een contact met de gemeenschap in Herrnhut.
And their records were preserved.
En de verslagen van die ontmoetingen hebben wij.
In 1813, the second example of Jewish congregation began.
In 1813 begon een tweede voorbeeld van de Joodse geloofsgemeenschappen.
In London, an Anglican society set up a congregation.
In Londen was het een Anglicaanse organisatie, stichting die daar een Messiaanse gemeenschap begon.
They were called Bnei Avraham and they worshipped in the Anglican tradition.
Ze werden genoemd Bnei Avraham en de liturgie die ze hadden was naar de Anglicaanse traditie.
But it was in Hebrew.
Maar wel in het Hebreeuws.
And then the third example is in 1885.
En het derde voorbeeld is in 1885.
In Chisinev in Moldova.
In Chisinev in Moldavië.
Joseph Rabinowitz set up a public Torah observant Jewish church.
Begon Jozef Rabinowitsch een gemeenschap, een gemeente, een Messiaanse gemeente die Torah getrouw was.
Now there were many Hebrew Christians who were killed in the Holocaust.
Nou, er zijn heel veel Hebreeuwse gelovigen die omgekomen zijn, die vermoord zijn in de Shoah.
But very soon after that, we get the second step going upwards.
Maar spoedig daarna zien we de tweede stap van herstel.
The state of Israel was established.
We zien dat de staat Israël opnieuw geboren werd.
In 1948. And 19 years later, Jerusalem was recaptured in 1967.
En 19 jaar later, in 1967, werd Jeruzalem opnieuw veroverd en onder Joodse heerschappij gebracht.
So that balances the loss of Jerusalem in 70 AD.
Dus aan de ene kant zien we het verlies van Jeruzalem in het jaar 70 en nu zien we het herstel van Jeruzalem.
But spiritually, Messianic Judaism began as a movement at that time.
Maar geestelijk gesproken begon de Messiaanse beweging zoals wij die kennen als een geestelijke beweging vanaf die tijd, vanaf 67.
Before that, they were known as Hebrew Christians.
Voor die tijd werden ze Hebreeuwse christenen genoemd.
But now there was a movement of Messianic Jews who identified as Jewish communities.
Maar nu werd het Messiaanse Joodse gemeentes die zich ook identificeerden met hun Joodse identiteit, dus ook met de Joodse gemeenschap.
And then, parallel to the Gentile believers in Rome becoming arrogant.
En parallel aan het feit dat we zagen in de eerste tijd dat de niet-Joodse gelovigen in Rome arrogant werden, dat ze hoogmoedig werden.
We find a phenomenon of Gentile believers in Rome and elsewhere improving their relationship.
Zien we dat Joodse gelovigen in Rome en elders juist hun relatie met de Messiaanse, met de Joden, gaan verbeteren.
Gentile believers have been humbly learning about God's plans for Israel.
Dat niet-Joodse gelovigen zich nederig opstellen en het plannen van God met Israël daar gaan leren en dat eigen maken.
From 2000 to 2014, there has been a Catholic Messianic Jewish dialogue.
Vanaf 2000 tot het jaar 2014 is er een dialoog geweest tussen de katholieke kerk en de Messiaanse gemeenschap.
And you can find out more about this in this excellent book by Johannes Fichtenbauer.
Je kunt daar meer van lezen over dit geweldige boek van Johannes Fichtenbauer.
The Mystery of the Olive Tree.
Het mysterie van de olijfboom.
I don't know if it's translated into Dutch yet.
Not yet.
But hopefully it will be soon.
Het is nog niet in het Nederlands vertaald, maar we zijn er wel mee bezig.
And then finally, parallel to the whole Jewish church and the First Jerusalem Council.
En dan tenslotte parallel aan de geheel Joodse kerk en de vergadering van Jeruzalem.
Just last year, the Jewish Christians and Messianic Jews came together.
Afgelopen jaar is er een ontmoeting geweest tussen Messiaanse Joden.
So Jewish Christians, there have been Jewish Christians in many different church traditions.
Er zijn Joodse christenen terug te vinden in allerlei verschillende kerktradities.
But over the past 10 years or so,
maar zo'n beetje de afgelopen ruwweg 10 jaar.
There have been, they've been coming together with Messianic Jews.
Zien we dat Joodse gelovigen uit verschillende kerkelijke tradities ook contact hebben opgebouwd en samengekomen zijn met Messiaanse Joden.
They've been led by Rabbi Mark Kinzer en Father Antoine Levy.
Dat werd geleid door Mark Kinzer en Anton Levy.
And they have formed this new organization called Yachad BeYeshua.
Ze hebben deze nieuwe organisatie gevormd die heet Yachad BeYeshua.
Which represents the entire Jewish church.
Dat betekent één in Yeshua en dat vertegenwoordigt de gehele Messiaanse kerk.
So the stage is nearly set for a second Jerusalem Council.
Dus het toneel is bijna klaar voor een tweede vergadering van Jeruzalem.
The Jewish community is ready to be accepted.
De Joodse gemeenschap is klaar om ontvangen te worden.
We just need the Gentile church to be ready to accept them.
We moeten nou zien dat ook de gelovigen, de geloofsgemeenschappen uit de niet-Joden klaar zijn om hen te ontvangen.
And when the bride of Messiah is complete again,
en wanneer de bruid van de Messias weer één is geworden, volledig is geworden,
then we'll be ready for the bridegroom to come.
Dan zijn we klaar om de bruidegom te ontvangen als hij komt.
You'll be able to read more of this also in a new book coming out with TJC2.
U zult hier meer over kunnen lezen in een nieuw boek dat uitgegeven gaat worden, het TJC2.
Again, this is in English so far.
Tot nu toe is alleen een Engels exemplaar.
But hopefully it will be translated at some point.
Ik hoop dat het vertaald wordt op een bepaald moment.
It's called Jesus, King of the Jews, ?
En het heet Jezus, koning der Joden, ?
So if we rediscover the Jewish root of the olive tree,
dus als wij opnieuw de Joodse wortel van de olijfboom gaan ontdekken,
that we as Gentiles are grafted into,
waar wij als niet-Joden op geënt zijn,
and if we rediscover the church's mother city of Jerusalem,
en als we opnieuw ontdekken dat Jeruzalem eigenlijk de moederstad is van de kerk wereldwijd.
This will rebalance our theology.
Dan zal dat een nieuwe balans geven aan onze theologie.
So no longer will we just be universal, but we'll also be ethnic.
Dan zullen we niet alleen universeel zijn als gelovigen onder elkaar, maar ook de etniciteit krijgt daar dan een unieke plek in.
No longer will we just be heavenly, but we will also be earthly.
We zullen niet alleen hemels gericht zijn op het hiernamaals, maar ook hier op de aarde, op het heden.
The Jewish people remind us that we belong in our ethnic groups.
Het Joodse volk, de aanwezigheid van het Joodse volk herinnert ons eraan dat we ieder een nationale, een volksidentiteit hebben.
And in our national lands.
En dat we wonen in een eigen nationaal land, zoals Israël dat doet.
But the only way of inheriting these lands is the same way as Israel.
Maar de enige manier waarop we dat land als erfdeel kunnen ontvangen waarin we wonen, is dezelfde manier waarop dat voor Israël geldt.
Through faith in Messiah Jesus.
Namelijk door geloof in de Messias Jezus.
Jesus will return as a Jewish king.
Jezus zal terugkeren als Joodse koning.
To the Jewish imperial city.
Naar de Joodse keizerstad.
So that he can be a blessing to all nations.
Zodat hij een zegen kan zijn voor alle volkeren.
So how can we honor and celebrate the Jewish believers among us?
Dus hoe kunnen we de Joodse gelovigen die onder ons zijn eren en een feest met hen vieren?
This is something to discuss among ourselves.
Dat is iets voor ons om met elkaar over te spreken en over te overleggen.
But also, how can we celebrate our Gentile identity in Messiah?
Maar ook hoe kunnen we onze identiteit als niet-Joden vieren in de Messias?
And we'll be learning more about this tomorrow, Sunday.
Daar zullen we het meer over hebben morgen, zondag.